De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terechtgekomen in de korte zinnetjes van Romeinen hoofdstuk 12. De korte zinnetjes die wij vooral niet zouden moeten beschouwen als ik heb ze niet geteld. Ik heb ze wel geteld, de 21 geboden. Dat zijn ze niet, het zijn geen geboden, laat staan 21. Maar wat we vinden is een beschrijving, zo in het algemeen eigenlijk, een beschrijving van wat we dan toch maar noemen het normale christelijke leven. Met dank aan Watchman Nee, denk ik dan. Maar vooruit, maar het is wel wat het is. Het hoofdstuk begint immers met dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Opdat wij vervolgens, vers 2, veranderd zouden worden in ons denken. Zodat we niet meer wereldgelijkvormig zijn. Dat wil zeggen denken, redeneren, filosoferen als de wereld. En dan in de eerste plaats, omdat dat uiteindelijk toch het belangrijkste is, zouden komen tot kennis van de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dat was nog steeds vers 2. En het heeft een bijzondere betrekking op de verantwoordelijkheid die wij individueel als gelovigen zouden hebben. Want men kan wel spreken over het algemene christelijke leven. Natuurlijk, dat kan ook. En dat gebeurt vanaf, laten we zeggen, vers 9 tot het eind van het hoofdstuk zo ongeveer. Maar in de eerste plaats wordt gesproken niet over het algemene christelijke leven, maar over het bijzondere christelijke leven. Dat wil zeggen over de bijzondere verantwoordelijkheid die wij als gelovigen individueel hebben. Een verantwoordelijkheid die dan ook verschilt van anderen. Het gaat om een gave en eigenlijk over gaven, verantwoordelijkheden, heb ik u uitgelegd. Gaven die wij hebben en die wij zouden besteden. Dat is voor ieder nog verschillend. Maar daarna, vanaf vers 9 tot het eind van het hoofdstuk, wordt in het algemeen gesproken over het christelijke leven als zodanig. Over hoe dat er ongeveer uitziet. Ik heb het u eerder gezegd, wij vinden dergelijke korte zinnetjes ook in bijvoorbeeld 2 Korinthe 13, om maar eens wat te noemen. Efeze 4, Filippenzen 2, Colossense 3, doet er nou niet toe, maar ik heb hier natuurlijk een lijstje zo bij elkaar, want uit mijn hoofd weet ik dat ook niet. Maar je vindt het in allerlei brieven. Soms een korte lijst, soms een hele lange. Dit is een hele lange, de langste eigenlijk. Hier in Romeinen 12. En de lijsten zijn ook inhoudelijk verschillend. Maar waar het maar om gaat, is dat ze ook niet de bedoeling hebben om ons onder bepaalde wetten of verplichtingen te plaatsen. Maar om ons een beschrijving te geven van de christelijke gezindheid en daarmee van het christelijke leven. Het begint dan ook inderdaad met de liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, de liefde zij oprecht. Dat is de bedoeling. U weet wel, de wet zegt, gij zult uw naaste lief hebben. En de apostel Paulus zegt daarvan dat het feitelijk niet kan. Maar hij zegt ook dat nadat wij van die wet verlost zijn en het dus eigenlijk niet meer hoeft, is het geen kunst meer. Heb je het in? We staan in de vrijheid, we zouden de vrijheid niet gebruiken als oorzaak voor vlees, maar we zouden elkander dienen in de liefde. Nu wij vrij zijn, nu kan het wel. Zolang wij gebonden zijn, gaat zoiets niet, maar nu wij vrij zijn, is de ruimte voor dat wat in het hart is, en beter nog voor dat wat de Heer zelf in onze harten plant. Het eerste kenmerk daarvan is liefde. Dat ik bovenaan de lijst, al zou er zo'n lijst helemaal niet komen, het blijft gewoon zo, wij zouden elkander lief hebben. En in vers 10 zelfs, hebt elkander hartelijk lief. Dat wil zeggen, niet hebt elkander lief en dan maar een bijvoeglijk naamwoord erbij, weet je veel. Of een bijwoord, zo je wil. Maar hebt elkander lief met het hart, want dat is wat hartelijk betekent. Het valt mij altijd op dat wij de betekenis van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden tegenwoordig helemaal niet meer kennen. Gebruiken ze zomaar, kan niet schelen welke. Waanzinnig is ook heel populair, waanzinnig. Maar als je weet wat het is, gebruik je het woord niet meer. Hè? Ja, ja. Nou goed, behoorlijk vind ik ook altijd zo'n voorbeeld ervan. Het heeft behoorlijk gesneeuwd. Ik noem dat altijd onbehoorlijk. Het heeft behoorlijk gebrand. Nee, het heeft onbehoorlijk gebrand. En dat soort dingen meer. Toch? Nou, men bekent de betekenis niet meer. Men gebruikt maar een woord. Kan niet schelen welke. Maar elkander hartelijk lief hebben wil zeggen niet dat men liefde veinst, maar wil zeggen dat het uit het hart komt. Oprecht. En zo moet het ook zijn. Hè? Het hart uit het hart namelijk, waarin de Heer zelf door zijn geest zijn liefde heeft uitgestort. Maar dat waren de laatste woorden van Romeinen hoofdstuk 8. Het hart bovendien waarin God zijn woord, zijn eeuwige onvergankelijke woord plant. Dat is Galaten hoofdstuk 1. En dat brengt uiteraard een onvergankelijke vrucht voort. En die vrucht is inderdaad die van liefde. De vrucht van de geest, dat is Galaten 5, is liefde. Waar gaat het om? Dus de liefde zij ongeveinsd. Als u zegt dat is moeilijk, zeg ik nee, het is geen kunst. Het komt alleen voort uit wat hiervoor stond. Namelijk dat we ons beschikbaar gesteld hebben aan de Heer. En dat we veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. De dingen die hier nu staan, vers 9 tot en met 21, komen daar min of meer vanzelfsprekend uit voort. Men zou net zo goed kunnen zeggen, het is de vrucht van de geest. Maar voor zover we dat niet weten, wordt het ons hier voorgehouden. De liefde is ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. We zullen ons op het goede richten en van het boze afkeren. We willen het ook niet weten, het boze. Zie, toch? Dat is toch wat afkeren is. Betekent niet, maar doe het boze niet. Het wil veel meer zeggen. We richten ons daar niet op. We willen het niet zien, we willen het niet horen. We richten ons op en we zoeken het goede. En dan hebben we elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, want elkander is toch beperkt tot binnen de gemeente uiteraard. Net zo goed als dat deze bladzijde, de volgende bladzijde geloof ik, spreekt over dat we onze naasten zouden lief hebben. Inderdaad, vers 10 en 11 en zo. Maar het wordt ook in andere brieven herhaald. Waar dat zo is, dan dienen we ons te realiseren dat de naaste in de brede betekenis wil zeggen andere leden van ons volk. Want dat is de term die in het Oude Testament daarvoor gebruikt wordt. En leden van ons volk zijn de leden van niet het Nederlandse volk uiteraard, maar van de gemeente uiteraard. Het volk Gods. Dat was het trouwens in Deuteronomium geloof ik ook. Elkander hartelijk lief hebben met broederlijke liefde, omdat wij nou eenmaal broeders zijn. Met eer de een de ander voorgaande. Dat wil zeggen, elkander voorgaan wil wel degelijk zeggen elkander de weg wijzen. Maar niet corrigerend of verwijtend of met het bekende Nederlandse dan wel Calvinistische opgeheven vingertje. Dat woord moet ik er later weer uit, dan krijg ik weer last mee en zo altijd met die woorden. Maar ik bedoelde niks over Calvin te zeggen, maar zo heet het nou eenmaal. Hè? Dat wettische, dat beter weten en dat elkaar bekritiseren opdat we ons boven anderen zouden verheffen. Dat is niet de goede manier, uiteraard. Maar wij zouden met eer, op eervolle wijze wil dat zeggen, de ander voorgaan. Wij zouden elkaar voorgaan en zo de weg wijzen. Niet, maar je moet die kant op, maar gewoon, ik ga die kant op. Ga je mee? Dat is hoe het werkt. En dat is wat voorgaan betekent. En dat is ook de betekenis natuurlijk van de term voorganger overigens in de Bijbel. Het is niet de kudde opjagen, het is de kudde voorgaan. Zoals de herder de schapen voorgaat enzovoorts. Zie je? Nou goed. Met eer de een de ander voorgaande. Per slot, wij zijn allen broeders en we hebben maar één meester. Die kan zeggen, ga daarheen. Is er maar één die dat kan. Maar als het zo al moet, dan zou hij dat moeten doen. Ik weet niet of het zo moet, maar als het zo moet, moet hij dat doen. En wat ons betreft, wij kunnen alleen maar navolgers van Christus zijn. En ook inderdaad navolgers van elkaar. Maar liever nog voorgangers van elkaar. Want dat is uiteindelijk de bedoeling, uiteraard. Zo werkt het echt. Niks moeilijks aan, maar ik geloof dat we daar al eerder wel eens uitgebreider over gesproken hebben. Wij hebben in ons leven voorbeelden nodig. Ik ben blij met de voorbeelden die ik gehad heb en wellicht nog heb, want ik ga u dat toch niet wijs maken. Maar zo is dat nou eenmaal. Aan leer alleen heb je dan toch niet genoeg. De Bijbel kan ons nog zoveel vertellen over de Heer Jezus, maar we dienen hem te kennen, we dienen te zien hoe hij zijn weg ging en daarna zouden wij in zijn voetstappen volgen en navolgers zijn van het voorbeeld der leer, weet u nog, Romeinen 6, waaraan wij overgeleverd zijn. Zo werkt dat, zo zouden we elkaar ook met eer voorgaan. En dat op zeer actieve wijze, dat is vers 11, zijt niet traag in het benaastigen. Traagheid is het tegenovergestelde eigenlijk van naastigheid. Naastigheid wil zeggen dat men met volle inzet actief is. U weet wel, dat is, ik haal in dat verband altijd hetzelfde woord aan in Efeze hoofdstuk 4, waar dan staat dat wij ons zouden benaastigen te bewaren, te behouden, Efeze 4 vers 3. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, door de band des vredes. Door het nieuwe verbond, zeg ik altijd. Verbond des vredes. Benaastigende te behouden. Daar richten wij ons op, daar strekken wij ons naar uit. Dat mag ook wat kosten, overigens. Want bij benaastigen hebben we altijd van doen met dat het ons niet alleen energie, maar ook tijd en soms zelfs geld kost. Want zo werkt dat nou eenmaal. Het gaat om de volledige inzet. Eigenlijk komt het overeen met wat elders genoemd wordt leidzaamheid. Gepassioneerdheid. Met volle overgave betekent ook dat. Zo zouden wij leven. Ik vind het altijd wel moeilijk om dat soort dingen te zeggen in een land als het onze. Want eerlijk gezegd, maar dat is mijn indruk, die hoef je zich niets aan gelegen te laten liggen. Mijn indruk is dat je in Nederland nauwelijks gepassioneerde mensen vindt. Mensen regelen alles van tevoren en sukkelen dan zo verder. Alles is voor elkaar en zo schokken ze door het leven heen. En je vraagt niet hoe oud ze zijn, je vraagt hoe lang ze nog moeten. Er is verder niks te doen. Alles is toch. De verzorgingsstaat heet zoiets. En dat ligt niet aan de staat hoor, dat hebben wij Nederlanders zelf allemaal zo geregeld en gewild. Ik niet, en u misschien ook niet, maar in het algemeen is dat toch echt het geval. En zo is het dan ook geregeld en het haalt alle aardigheid uit het leven weg, denk ik wel eens. Ik ben nu serieus. Maar gedreven, gepassioneerde mensen in Nederland, komen er toch. Als ze er al zijn, verdwijnen ze binnen de kortste keren de grens over en van mij hebben ze gelijk. Ik vind het heel jammer overigens. Maar het is echt zo, hè? Mensen die durven te leven, dat is een oude kreet, dat weet u toch? Mens durft te leven, schrijf je nog steeds met SCH. Want sinds die nieuwe spelling, dat was al eind 30 jaren, voor zover ik me herinner. Sinds die nieuwe spelling, dat die CH erachter verdween. Sinds die tijd zijn er nauwelijks nog mensen die durven te leven, denk ik wel eens, hè? Passie, inzet, vind je zelden weer. Het gaat altijd om, wat levert het me op, wat heb ik erom, waarom zou ik het doen? Ik word er toch niet beter van, waarom zou ik het doen? Er is een hardnekkig misverstand overigens. De mens wordt er beter van wanneer hij gepassioneerd leeft, wanneer hij iets heeft om voor te leven en zich te benaastigen enzovoort. Werkt tot opbouw van de mens als zodanig en het geldt zeker, juist en vooral bij gelovigen. Maar ik mis het, inderdaad. Die gepassioneerdheid. Ik ben niet serieus. Maar goed, ik ga er nou niet verder op in. Maar ik probeer u alleen maar aan denken te zetten. Zijt niet traag in het benaastigen. Zijt, dat is net zoiets. Zijt vurig van geest. Enthousiast noemen wij dat. En u begrijpt, dat is niet eens een Nederlands woord. Zodat de vrees valt dat er niet eens een Nederlands woord voor bestaat. Omdat Nederlanders er geen behoefte aan hebben. Aan het hele woord niet. He? Denk ik wel eens. Nou goed, zijt vurig van geest, zo heet het dan. Enthousiast. En dan dient de Heer, niet omdat dat wat anders is, maar het is uiteraard drie keer hetzelfde. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest. Waarin dan, waarmee dan? Wel in het dienen van de Heer. En mocht u een wat nettere, wat simpeler te begrijpen tekst daarvoor hebben, dan citeer ik sinds 1988 altijd het laatste vers van 1 Korinthe 15. Daarom zijt zodan zijt standvastig, onwankelbaar, overvloedig zijnde in het werk des Heeren. Zie, Dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Daartoe zijn wij geroepen. En denk niet... Ja, ik weet wel, men denkt dat is een soort offer. Dat gaat je wat kosten. Dat moet je op kunnen brengen. En al dat soort dingen meer. En ik zal dat allemaal niet ontkennen. Maar ik persoonlijk kijk er van de heel andere kant tegenaan. Ik denk dat het de enige manier is om een zinvol leven te leiden. Om vrede, ik bedoel bevrediging te vinden in het leven als zodanig. In het dienen van de Heer. Dat geldt niet voor wat ik dan redelijk beroepshalve doe of zo. Maar dat geldt voor ieder van ons. Ons hele leven zou daar op gericht zijn. Dat de Heer daarin gestalte krijgt en daarin geprezen wordt. Gaat niet om ons, gaat niet wat wij er beter van worden. Maar we worden er beter van hoor. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de Heer ons kan gebruiken tot zijn eer. En dat is het meest eervolle dat ook voor mensen zoals u en ik. Zondige mensen, verlost van de zonde, van de heerschappij van de zonde. Geplaatst in de vrijheid, bekwaam gemaakt tot de dienst. De enige logische consequentie is dan dat we inderdaad ook met volle overgave de Heer zouden dienen. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat is kenmerkend voor christelijk leven. Niet dat men bepaalde dingen niet doet, omdat men christen is. Niet dat men zijn leven op een speciale, specifieke wijze inricht en zich aan de regeltjes houdt. Zie, de christelijke ethiek zeg ik altijd, min of meer spottend. Hoe serieus het overigens ook is. Nee, kenmerkend is dat we maar één verlangen hebben. Nou ja, ik moet zeggen dat dat de prioriteit heeft in ons leven. We hebben natuurlijk meer in ons leven dan dat. Maar de prioriteit zou moeten zijn het dienen van de Heer. Stap bovenaan. En dan volgt ook meteen vers 12. Verblijd u in de hoop. Ik heb al heel jong eens horen uitleggen. Het zal mijn vader wel geweest, maar dat weet ik niet meer. Wat het verband is tussen die twee dingen. Het dienen van de Heer en de hoop. De hoop is immers de hoop op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Uit, zeg maar, Romeinen 8 of zo. Maar de hoop van heerlijkheid, de hoop van kronen die we zullen ontvangen. Niet alleen maar dat we in de toekomst in de hemel zullen zijn. Want velen zien dat alsnog als een, als dat niet anders kan, dan alleen maar keuze hebben tussen hemel en hel. Nou, dan maar naar de hemel. He? Ze willen wel naar de hemel, maar ze hebben geen haast, zoals de uitdrukking luidt. Ze hopen dat het nog heel lang duurt. Dan kan ze ook niet echt kwalijk nemen. Maar de hoop waar het over gaat, is niet de hoop dat we eenmaal in de hemel zullen komen. De hoop is dat wij van de Heer heerlijkheid zullen ontvangen. Dat de Heer tot ons zal zeggen, welaan gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, want dat was het dan toch. Maar niettemin, over veel zal ik u zetten. Daar gaat het om, dat is de hoop die wij hebben. Onze zalige hoop, de verschijning namelijk der heerlijkheid van de grote God en zalig maken. Maar men zal zich daar slechts in verblijden, dat wil zeggen, men zal zich alleen in de hoop verblijden, wanneer men hier de Heer dient, uiteraard. Want de heerlijkheid die we zouden ontvangen is evenredig met onze dienst aan de Heer nu. En daarom hangen ze samen. En toen men het mij uitlegde, werd het voorbeeld aangehaald van broeder Johannes de Heer. Waarvan wiens prediking, ik vertel het vaker hoor, maar wiens prediking kenmerkend was in de eerste plaats de toekomstverwachting. Nou ja, niet alleen het zogeheten, door hem zogenoemde duizendjarig rijk. Maar zeker ook de opname van de gemeente in de eerste plaats. De verwachting in het algemeen van de wederkomst van Christus en zo verder. Maar het andere aspect van zijn prediking is men tegenwoordig vergeten. De liederen daaromtrent heeft men langzamerhand ook uit zijn zangbundel verwijderd. In zeer sterke mate. Namelijk dat wij nu dus de Heer zouden dienen. En wel niet onder de wet, maar uitdrukkelijk onder de genade. En dat hoort bij elkaar. Ik weet niet wat voor hem het belangrijkste was en waar hij begonnen is, maar maakt ook niks uit, het hoort bij elkaar. Geen toekomstverwachting zonder dienst aan de Heer nu en zonder dienst aan de Heer geen toekomstverwachting. Die twee dingen hangen met elkaar samen. Het gebrek aan interesse voor de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt onder gelovigen is het symptoom van het feit dat men in de praktijk niet bereid is de Heer te dienen. Dan ga ik kort door de bocht. Maar als je het kort moet zeggen, komt het daarop neer. Daarom is er geen belangstelling voor. Men heeft belangstelling voor zichzelf en voor het eigen leven nu, en dus niet voor de wederkomst van Christus. En als men wel belangstelling heeft voor de wederkomst van Christus, houdt het automatisch in dat men hem nu zal dienen. Dat het hele leven op hem en op zijn heerlijkheid gericht is. En dat is een wisselwerking, hoort bij elkaar. En waar men onze positie als kinderen Gods niet kent, als dienstknechten namelijk niet onder de wet, der letter enzovoorts, maar als dienstknechten der genade en in vrijheid, uit 2 Korinthe 3 haal ik nu de uitdrukkingen, waar men dat niet kent, weet men van de wederkomst van Christus al helemaal niks. Dan heeft er ook niet de minste belangstelling voor. Toch? Zo zit je in elkaar. En vandaar die volgorde hier ook. In Paulus' gedachten zit het dus ook zo. Namelijk, zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heer, 3 keer hetzelfde. Men heeft het ook netjes gerubriceerd in 1 en hetzelfde vers, vanzelf. En dan meteen vers 12, verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig, zie, heeft allemaal met hoop te maken, geduldig, afwachten. Zijt geduldig in de verdrukking. En een sterkere term dan geduldig zijn is volharden. Geduldig is tamelijk passief. Maar volharden is ook geduldig, maar dan actief. Hè? Volhard in het gebed. Namelijk in dat wij ons leven, onszelf afhankelijk stellen van de Heer. Want dat is wat gebed in de praktijk betekent. Natuurlijk gaat het over een persoonlijk en verbaal gebed eventueel. Maar niet uitsluitend. Waar het om gaat is dat heel dat woord gebed inderdaad uitdrukking geeft aan afhankelijkheid van de Heer. Ons hele leven zal gebed zijn. En daarom lezen wij bij gelegenheid bid zonder ophouden. En volharden in het gebed is uiteraard hetzelfde. Ik wil niet zeggen dat we het grootste gedeelte van de dag op onze knieën zouden doorbrengen met gevouwen handen en zo verder. Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat we hem dienen. In afhankelijkheid van hem. Gepaardgaande met schietgebedjes, zuster. Ja, dat kan heel goed. Ja, dat is niet het minste bezwaar tegen. Nee. Dat is wat het is. Volhard in het dienen van de Heer. En ik meen dat ik vorige keer, maar daar heb ik geen bandopname van, want er ging van alles mis. Vandaar ik meen dat ik vorige keer gezegd heb dat gebed in de Bijbel eigenlijk de aanduiding is helemaal van het dienen van de Heer. En bovendien, gebed is niet alleen een vragend gebed, maar ook een aanbiddend gebed. En daarna tel je ze bij elkaar op, want als men hem al iets zou vragen, dan is dat al aanbidding, als het goed is, omdat we daarmee hem erkennen als de gever van alle goede gaven. Met dank aan Jacobus hoofdstuk 1. Hebben die nog dingen horen bij elkaar? Volhard in het gebed. In de verdrukking verwachten wij het van de Heer, wat dan ook. En in die omstandigheden, terwijl wij nu de Heer dienen en wachten op de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, terwijl dat zo is, delen wij mede tot de behoeften der heiligen. Soms denk ik, is het jammer dat de heiligen weer in Nederland, waar men het allemaal zelf geregeld heeft, dat de heiligen niet zo behoeftig meer zijn. Want begrijp je me goed, het gaat hier wel degelijk om materiële dingen hoor. De mededeelzaamheid enzovoorts. Wordt wel degelijk als offer beschouwd. Men lezen Hebreeën 13. Wij zouden hem brengen. De varren onze lippen. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar vergeet de mededeelzaamheid niet, staat erachter. Want aan zulke offeranden heeft God een welbehagen. Hebreeën 13. Zeker wel. Als we dan al priesters zijn, want daar gaat Hebreeën over. Als we dan al priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. Onder leiding van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dan komen deze dingen meteen aan de orde. Dat is waar het om gaat. Ik denk niet dat het zo ver gaat als in Handelingen 2 en verder dat we alle dingen gemeenschappelijk hebben. Die gemeente hield dan ook betrekkelijk snel op te bestaan. Ik ben niet echt een econoom, maar op economische grond had ik dat wel kunnen voorspellen eigenlijk. Maar laat me zitten. Nee, er zit nog veel meer achter. Maar we hoeven nou niet meteen alle dingen gemeenschappelijk te bezitten. Maar het is wel de bedoeling dat wij ons realiseren dat wat wij ook hebben, wij hebben het ontvangen uit de genade Gods. Dat kan niet anders. Want als dat niet zo was, zouden wij niet eens leven. En als we ons leven hebben ontvangen uit genade Gods, hebben we alles wat daarbij hoort, met de uitdrukking van Petrus, ook van hem ontvangen. En als we toch van hem gratis cadeau en geheel van iets ontvangen hebben, kunnen we het ook wel weer weggeven. Maar geen verschil. Onder het motto, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Bij zo'n uitdrukking heb ik ook altijd mijn bedenkingen. Ik denk ook altijd, zou je gedachten wat het mij gekost heeft. Maar dan ben ik weer een etage te laag. Hè? Het is natuurlijk echt wel zo dat wij de dingen ontvangen van de Heer daaruit leven. Hem daarvoor ook gedankt hebben. Als dat zo is, dan is het ook niet zo moeilijk om weer eens wat weg te geven. Gewoon in materiële zin. Daarna zeg ik, het is in Nederland zelden nodig, denk ik. Zelden echt nodig. Nou ja, daar kun je dus een avond in een praatgroep over gaan discussiëren van mijn part. Maar daar ben ik dan niet bij, hè. Dat doe ik nooit aan mee. Maar staat hier toch, deelt mede tot de behoeften der heiligen. En onder dat kader, onder het hoofd valt ook tracht naar herbergzaamheid. En herbergzaamheid wil zeggen dat we eventueel anderen onderdak verschaffen. Ook dat hebben we in Nederland niet zo sterk nodig, denk ik. Is andere landen veel noodzakelijker. Maar het hoort er wel bij. Onze broeders en zusters voorzien van wat zij nodig hebben. In geval wij het wel hebben, dan gaat het maar om. Zie? We zouden voor elkaar zorgen, waarom ook niet? Het is wat de Heer voor ons doet. Toch? Zeker wel. En dan in het algemeen vers 14. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Men zegt, onder de wet staat, je moet je naaste lief hebben. Onder het nieuwe verbond geldt zelfs, men zou zijn vijanden lief hebben. Al moet ik er meteen aan toevoegen, maar allermeeste huisgenoten des geloofs hoor, toch wel degelijk eerst de naaste, de broeders en zusters. Want het hemd, wat het ook wezen mogen, denk ik altijd, het hemd is nader dan de rok. Iemand moet weer toch nog eens uitleggen waar die uitdrukking vandaan komt. Maar vooruit. Hè? Ik geloof ik ook wel. Ik vond het altijd heel leuk om de oorsprong van die uitdrukkingen te kennen. Maar je vergeet ze zo snel. Maar goed. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Waarom ook? Maakt toch geen verschil. Je kan wel terug gaan schelden. En terugvloeken. En terugvervloeken. Kwaad met kwaad vergelden. Maar wie wordt daar beter van? Lucht het op? Helemaal niet. Echt niet. Het houdt alleen een slechte gewoonte in stand en versterkt die alleen nog maar. Zeg maar. Weet je wat oplucht? Als je niet meer boos wordt als ze je wat aandoen. Dat lucht op. Dus je kan zeggen, nou ja, het raakt me niet. Wat gek, het raakt me niet. Hé, dat is lekker. Dat is echt lekker. Niet terugschelden. Hè? En je slaapt er ook beter op, hoor, broeder. Echt waar. Ja, ik denk dat het 56 jaar duurt om het te leren, broeder. Nee, ik ben 55. Ja, voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Nou goed. Het beste is om eraan aan te wennen. Hè? Ik moet me zo denken, mensen zijn niet wijzer. Wij zelf dikwijls ook niet, maar, en daarom juist, hè. Dan zij zeker niet, bedoel ik er altijd maar. Nou goed. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Petrus heeft er een mooi verhaal bij. Hij zegt, als u laster en kwaad van u spreken ten onrechte, hij zegt, dat is mooi. Want dan krijg je loon voor, dat is genade dus. Hoe meer ze tegen je schelden, hoe meer eerlijkheid je van de Heer zult ontvangen. Nou ja, om des geloofs wil natuurlijk, hè? Om de zaak van de Heer. Dus er is geen reden om terug te schelden. Zegen die u vervolgen. Je mag ze wel dankbaar zijn, eigenlijk. En ik verzin niks nieuws, want er zijn er miljoenen geweest, heeft men mij uitgerekend. Ik weet het niet. Die om het geloof ter dood gebracht zijn in de loop der tijd. Er is nogal wat, hoor. En die wisten heel goed, die kenden heel goed deze waarheid. Zie, Zo sterk dat je zelfs in de bekende verslagen in de kerkgeschiedenis dikwijls leest van dat over mensen die hoopten dat ze de marteldood mochten sterven op de, omdat ze daarvoor van de Heer heerlijkheid zouden ontvangen. Wij kunnen dat niet begrijpen. Omdat wij in die omstandigheden niet zijn. En misschien ook wel omdat wij onder heel andere omstandigheden, in andere tijd zal ik dan maar zeggen, leven. Maar niettemin, het is wel bijbels hoor. Is op zich niks mee mis. En dus zegent die u, hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden onder het motto: indien één lid leidt, lijden alle leden. Mee, Liesje, Leerde, Lotje, Lopen. Lange linnen. Ik moet het altijd langzaam uitspreken. Indien één lid. Voorbeeld van alliteratie. Misschien kan je hem nog gebruiken, Nico. Of leren ze dat op school niet meer?
Ja,
nee.
Nee?
Oh ja. Nou goed. Indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Zie. Verblijdt u dus met de blijden en weent met de wenenden. U merkt toch dat hier uitdrukking gegeven wordt aan de verbondenheid van alle gelovigen. Een verbondenheid onder moeilijke omstandigheden per definitie. Een verbondenheid ook in de gemeenschappelijke hoop die wij hebben. En onderweg zouden we wat voor elkaar zorgen. En dus, vers 16, daar staat het gewoon. Weest eensgezind onder elkander. Weest eensgezind onder elkander. Dat weet iedereen. Maar dat komt natuurlijk omdat men vindt, ook in organisaties, en kerken bedoel ik dus ook, hè, dat men dan vindt dat het zo mooi zou zijn als we allemaal bij elkaar weten hoe een ChristenUnie zouden vormen, of iets dergelijks. een gemeenschap van... hè, wat is het? Een gemeenschap zouden vormen van christenen. We moeten toch eensgezind zijn. Laten we dan alles waar we het niet over eens zijn onder de tafel schuiven. Dan houden we alleen over waar we het over eens zijn. Ik vrees dat we dan ook überhaupt niks over hebben. Nederlanders zeker niet, want je weet, als je twee Nederlanders hebt. Twee Nederlanders heb je in een kerk, hè, geloof ik. Moest ik weer. Twee Nederlanders heb je in een kerk en met drie Nederlanders heb je een scheuring. Sorry, zo was het toch? Zo luidt die uitdrukking toch? Verdeeldheid alom. En het bewijst, wordt bewezen inderdaad door het grote aantal politieke partijen dat Nederland kent. Ja? Af en toe fuseren er weer een paar. Maar goed, er komt er wel weer een nieuwe ergens bij hoor. Dat gaat altijd maar zo door. Maar we zouden zo graag eens zijn. Ecumene heet zoiets, weet u wel. Eensgezindheid. Maar ik moet er iets belangrijks bij zeggen, voor zover het hier niet duidelijk is. Er staat in hoofdstuk 15, vers 5, Romeinen 15, vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Naar Christus Jezus. U weet wel, toch samen, eensgezind, naar en dus toch op weg, maar met een heel duidelijk eindpunt. Een doelstelling, een doel. Eensgezind zijt onder elkander naar Christus. Onze gezindheid is een gezindheid naar, dat wil zeggen een gerichtheid op Christus Jezus. En daarin zouden wij één zijn en wij zouden ons die eenheid ook realiseren en bij voorkeur ook zoveel mogelijk praktisch beleven waar dat mogelijk is. Zie? Niet eensgezindheid ten koste van alles. Het gaat maar om die ene gezindheid. Er is er maar één. En als we eensgezind zouden zijn, zou het zijn omdat we allemaal die ene zelfde zin, die ene zelfde gevoelen zouden hebben. Met de woorden uit Filippenzen hoofdstuk 2. Wees eensgezind onder elkander. En dan tracht niet naar de hoge dingen, nee, tracht naar Christus Jezus, weet u nog? 15 vers 5. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Die uitspraak uit vers 16 sluit natuurlijk aan bij de matigheid waar we het over gehad hebben uitgebreid in vers 3. Men zou wijs zijn tot matigheid. En de mate ook van vers 7. We zouden onze gaven besteden, want zo wordt het hier dan genoemd, met gaven praktiseren, met mate, dat wil zeggen binnen de grenzen die ons gesteld zijn. Het is natuurlijk iets wat je ook aan de natuurlijke mens zou moeten aanbevelen, alleen ja, dat is onze verantwoordelijkheid niet, de mijne sowieso al niet, denk ik, maar voor gelovigen geldt het natuurlijk net zo goed. Het is niet zo verstandig om te trachten naar de hoge dingen. U weet, een van de problemen is, ik moet me er ook altijd voor excuseren, en ik wil er ook niet te lang bij stil blijven staan. Een van de problemen van het menselijk bestaan is dat hij als baby en als kind ter wereld komt. Dat is een probleem, want dan moet hij nog wat worden daarna. En dus wordt hij jarenlang achtervolgd door zijn ouders en zijn onderwijzers, mag ik aannemen. En hij wordt opgejaagd van je moet toch wat bereiken. Bij sommigen is dat niet nodig. Bij mij scheen het nodig te zijn. Achteraf denk ik, dan was het bij mij niks mis. Maar, want er staan die tracht naar de hoge dingen. U weet wel, onder het motto van als je niet je best doet, komt er niks van je terecht. Je moet ook wat zien te bereiken. Je moet toch de maatschappelijke ladder, wie dat woord heeft uitgevonden, de maatschappelijke ladder zou je toch moeten beklimmen. Ik heb altijd hoogtevrees gehad. Ja. Nou goed. Maar dat moet helemaal niet. Dat is nergens voor nodig. Ik heb ook gemerkt dat het nergens voor nodig is. Ik zal u zeggen waarom niet. Als men in de samenleving blijkt meer in zijn mast te hebben, dan wordt men vanzelf hoger op getrokken. En dan is het nog vroeg genoeg, meen ik. Meen ik absoluut, 100%. Dan is het nog vroeg genoeg. Want het gaat echt zo. Als je een baas hebt en die ziet dat er wat meer in je zit, dat je wat meer kan dan wat je nu waarmaakt, dan zal die heus wel eens een grote verantwoordelijkheid geven. Je promoveert, krijg je misschien nog opslag ook, weet je veel. Maar doet er niet toe, maar het zal hij heus wel doen. Dat zou een domme baas zijn als je het niet deed. Nou goed, zo werkt zoiets. En andersom, als je zelf probeert meteen zo hoog mogelijk te beginnen en het hoogste te bereiken, loop je dus altijd op je tenen, krijg je kramp van enzovoorts. En het risico dat je loopt is dat je op een positie terechtkomt die je helemaal niet aan kunt. Met je grote mond. Heb je dan wel wat bereikt, maar als je daarna je handen en je hoofd het moeten waarmaken, blijkt het niet te kunnen. En het zou je gedacht zijn hoe ver je dan valt. En dat is niet maar één treetje terug. En soms val je dan helemaal meteen naar de grond. U weet wel, hoe raak je eruit? Zullen we niet dieper op ingaan, maar zo werkt het. Dat wil zeggen, er is op zich niks mee mis dat men zijn, hoe heet het in de Bijbel, zijn vermogen, weet je nog, dat was Matthäus 25, hebben we het over gehad, zijn vermogen, zijn natuurlijke aanleg tot ontwikkeling zou brengen, maar niet om iets hoogs te bereiken in de maatschappij. En binnen de gemeente geldt precies hetzelfde. Voor ons als gelovigen, ook in het geloofsleven, in het gemeentelijk leven, geldt precies hetzelfde. Als de Heer je gebruiken kan, dan zal die je nemen. Ben ik serieus. Maar om er nou meteen naar te streven. Natuurlijk, ik weet ook, de staat streeft naar de beste gaven. Dat is ook inderdaad zo. Gaven, ja. Maar of je ze krijgt en of de Heer je in die positie plaatst, ja, dat moet toch de Heer doen. Als je het zelf met je grote mond en met je brutaliteit regelt, komt er toch niks van terecht. En heb je alleen maar een te zware job. Dat meen ik echt hoor. Nee, ik heb er talloze voorbeelden van, anders zou ik het niet kunnen zeggen. Maar goed, ik laat het hier toch maar bij. Er staat gewoon tracht niet naar de hoge dingen. Er zit ook een belangrijke kern van waarheid achter. Dat is namelijk, nou laat ik maar helemaal vooraan beginnen. Dat is namelijk dat de mens per definitie een dienstknecht is, niet een baas. Ik kom zo terug. En in tweede instantie, die is voor ons nog belangrijker, een kind van God is net zo goed per definitie een dienstknecht en niet een baas. En voor zover er iets als bazigheid aan te pas komt, dat is nou niet het goede woord natuurlijk, maar vooruit. Maar voor zover er iets als heerschappij aan te pas komt, wel op zijn vroegst na de wederkomst van Christus. Dan zouden wij met hem heersen. Maar zolang wij hier zijn, zijn we dienstknechten. Van nature, door geboorte. En daarna opnieuw van nature, door wedergeboorte. Door onze nieuwe natuur namelijk. U kent nog Filippenzen 2? De Heer Jezus is de mensen gelijk geworden en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Het zijn geen twee dingen. Het is één en hetzelfde. En daarna staat er, en in de gedaante van een mens heeft hij zich vernederd enzovoort. Dat is twee, dat is nog een eind verder. Maar de mens is per definitie een dienstknecht. De mens is immers geschapen opdat hij God zou dienen. Opdat hij God in zijn leven zou verheerlijken. Hij is weliswaar onbekwaam geworden door de zonde. Maar verlossing houdt in dat hij alsnog bekwaam gemaakt wordt om te dienen. En dat past een mens dus uiteindelijk het best. Het is geen populaire gedachte. Het gaat misschien helemaal tegen onze westerse cultuur in. Westerse cultuur, zei ik, want er zijn heel wat andere culturen dan de onze, waarin het helemaal geen schande is om te dienen. Integendeel. Er zijn volkeren die er onbekend staan dat ze zo goed kunnen dienen. Dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig hoor. Want dan verdedig ik weer de slavernij en al dat soort dingen meer. Wat ik uiteraard niet doe, maar goed. Hè? Maar ik stel alleen maar gewoon vanaf een afstandje, stel ik die dingen vast. Maar ook wij zouden dienen. Dat bekomt een mens het beste. Vandaar de Nederlandse zegswijs. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Anderen te dienen, namelijk. Zeg maar. Een dienstbaar leven is een leven met bevrediging, dat is echt waar. Daar vinden we onze rust en blijdschap in. Dat geldt voor de natuurlijke mens, als je mij vraagt. Maar dat geldt zeker voor de gelovigen. En om dat laatste gaat het hier natuurlijk vanavond. En dus tracht niet naar de hoge dingen. U weet toch wat de Heer zei? Als je ergens genodigd bent om te komen mee eten, en er is niemand die je plaats wijst, dan ga je helemaal achteraan zitten. Als dat niet goed is, dan hoor je het wel. Dan komen ze je wel halen. Toch? Hey, dat is eervol. Op zich. Nou goed. En dus, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. En het voegen tot wil dus inderdaad zeggen dat het de mens wat moeite kost. Omdat hij streeft naar het hoge. Maar kijk, wij weten toch allemaal dat de weg naar verheerlijking gaat via de vernedering. Via vernedering naar verhoging. Ik leerde dat vroeger op de gereformeerde lagere school reeds. Achteraf ben ik er verbaasd over. Toen niet, ik vond het ook heel gewoon. Leerden wij de geschiedenis van Jozef. Er werd keurig bij verteld, was een type van Christus. De belangrijkste les eruit was... de weg naar verhoging gaat via vernedering. Noem nog zo'n voorbeeld. Nee, we hoefden toen nog niet zelf werkzaam te zijn op school. Daar hadden we niet eens tijd voor. Maar bij wijze van spreken, dan noem nog zo'n voorbeeld. En je hebt er in de Bijbel nog wel een paar die zo gaan natuurlijk. Omdat dat elementair is. Dat is een natuurlijk beginsel. Zo werkt het namelijk. Wij leren dienen. We leren de Heer dienen namelijk. En op die grond zal de Heer ons verhogen. Zie. En zelfs daar waar wij al verhoogd zijn geworden en dus eeuwig leven hebben ontvangen, is het toch omdat wij, bij wijze van spreken dan, geknield zijn voor het kruis en voor de Heer Jezus. Toch? En dus, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. In gewoon Nederlands van nu is dat gewoon, zijt niet eigenwijs. Een eigenwijzigheid wil dus inderdaad zeggen dat men zichzelf hoger aanslaat dan men werkelijk is. Dat men zichzelf dus ook plaatst in een hogere positie dan waar men recht op heeft. Of zelfs hoger dan die men in werkelijkheid aan kan. Want het zijn dezelfde termen natuurlijk als uit vers 3 weer. Hè? Zijt wijs tot matigheid. En hier, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. En daarna, en dat vloeit er dan uit voort, Als wij namelijk nederig zijn, als wij dienstbaar zijn, als wij volharden in de hoop, ons verblijden in de verdrukking, ons bevinden in die nederige positie, in afhankelijkheid van de Heer, weet u wel, want wij volharden in het gebed, dan volgt daaruit meteen ook wat er nu staat in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, behalve dan dat het natuurlijk ook al aansluit bij zegent hen die u vervolgen. Uit vers 14. Maar vergeld niemand kwaad voor kwaad. Die wisselwerking van het kwade, van die wraak altijd, ja, die zou toch een keer moeten doorbroken worden. En als het moet. En wij zijn dienstbaar en nederig. En toch veilig in de handen van de Heer. Dan zijn wij de aangewezen mensen om die cyclus te doorbreken. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, dan houden we mee op. Anderen doen het niet, daar zijn we toch allemaal van overtuigd. Dan goed doen wij het, houden wij ermee op. Toch? Ja. En ik wijs er meteen maar op dat hier onder andere ook natuurlijk uitblijkt dat we inderdaad niet onder de wet leven. Wet eist vergelding. Maar daardoor blijft juist het kwade ook bestaan in de wereld. De enige manier om eraf te komen is door af te komen van de wet. En daartoe zijn we ook inderdaad van de wet verlost. Oog om oog en tand om tand. Nou ja, ik heb niet veel tanden meer. Ik moet ze ook regelmatig gaan kopen ergens. Maar vanuit. Maar dat is de wet. Maar onder de genade geldt dat zo niet. Integendeel, vergeld niemand kwaad voor kwaad. En als gelovigen onderling uiteraard al helemaal niet. Toch? Bezorgt hetgeen eerbaar is. Eerlijk, eerbaar, eervol. Want dat is wat het echt betekent. Bezorgt hetgeen eerbaar of eervol is voor alle mensen. Eervolle dingen, daar gaat het om. Iemand kwaad voor kwaad vergelden, dat is helemaal niet een eervolle aangelegenheid. Integendeel, dat is gewoon de werking van het vlees. Dat is het eerste beginsel van de wereld. En het houdt ellende in de wereld alleen maar in stand. En dus, vergeld niemand kwaad voor kwaad. En vers 18, indien het mogelijk is. Let op met welke terughoudendheid dan toch de apostel het zegt. Indien het mogelijk is. Nou ja, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat ligt inderdaad niet alleen aan ons. Maar het is wel erg makkelijk om meteen anderen de schuld te geven. Maar daarom staat er een grote nadruk, twee keer, indien het mogelijk is, namelijk zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Begrijp je me goed, de wereld zou ons haten, blijft toch zo, en anders de duivel wel. En die zal er heus wel voor zorgen dat we in omstandigheden terechtkomen waarin er bepaald niet allemaal vrede is. Nee, daar weet ik echt wel het een en ander van. Dat is nog eenmaal zo. Wij allen weten dat. Zo gaat zoiets. Maar voor zover het aan ons ligt, houd vrede met alle mensen. Voor zover dat mogelijk is. Nou goed. En daarna in de praatgroep is er altijd wel iemand die een voorbeeld weet. En meestal is het dan een eigen omstandigheid waarin men verkeert. Omdat men ruzie heeft met die en die en die en die. En dan uitlegt hoe dat andermans schuld is enzovoort. En het echt niet ligt aan de persoon in kwestie. En dat soort dingen meer. Hè. Probeert men zich er dus daarna weer onderuit te kletsen. Maar het doet niks af aan deze uitspraak. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En dat begon met, vers 17, vergeld niemand kwaad voor kwaad, want zo hou je geen vrede met alle mensen. En het gaat verder met, vers 19, precies hetzelfde. Wreekt u zelf niet, beminden. Maar kwaad met kwaad vergelden is in de praktijk hetzelfde als wreekt u zelf, als u zelf wreken. Hè? Wij zouden dat niet doen. En te midden van die twee uitspraken, die toch hetzelfde zeggen, staat als kern in het hart van de uitdrukkingen staat dus, indien het mogelijk is, houd vrede met alle mensen. Daar gaat het om. Wij zijn degene die dit soort processen zouden kunnen onderbreken. Breekt u zelf niet, beminden. Waarom zouden we dat niet doen? Met de wet in de hand zouden we het doen namelijk. Toch? Maar waarom zouden we het niet doen? Omdat het erachter staat, waarom niet? Maakt u zich geen zorgen. Als u moeite hebt met uw gerechtsvaardigheidsgevoel omdat u zelf denkt onrecht te lijden. Erg is zoiets, hè? Maar goed. Als u moeite hebt met het rechtvaardigheidsgevoel, u vindt dat u gewroken moet worden enzovoorts. Wel, er is iemand die dat zou doen. Eigen richting. Is ook in Nederland niet gewenst overigens. Maar onder kinderen gods wel helemaal niet. Er is iemand die daar verantwoordelijk voor is om dat te doen. Bij de Nederlandse wetgeving ook. Komt er ongeveer op neer dat als je doodgeschoten wordt mag je niet meer terugschieten. Maar, nou, laten we het er maar niet over hebben, over al die onzin. Maar, nee, verdediging is nog een ander verhaal. Maar hier gaat het om je eigen recht zoeken. Ik ken mensen, die komen het regelmatig in de krant tegen. Om de zoveel tijd staat er weer in. Mensen die hun hele bezittingen en hun leven opofferen, soms zelfs tientallen jaren lang bezig zijn om te procederen om hun recht te halen ergens. Raad eens wat. Voor zover ik het kan nagaan of nagegaan heb, hadden we meestal van doen, zo niet altijd, ik weet niet van allemaal, maar wat ik weet, hadden we altijd van doen met mensen die inderdaad onder de wet leven en zich voor christenen uitgeven. Hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Mag je van een christen ook verwachten dat hij dat heeft. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel. We begrijpen dat onze zonden rechtvaardig gestraft moeten worden. En we hebben aanvaard dat iemand die straf gedragen heeft. Rechtvaardigheidsgevoel. Hebben wij. Maar als het ontaart in dat we daar nou ons recht gaan zoeken hier op aarde. En ons tijd en geld en ons leven feitelijk en ons gebed daaraan wijden om ons recht te zoeken hier op aarde. Dan zijn we wel even verkeerd bezig, hoor. Waarom? Omdat ons dat helemaal niet toekomt. Wreekt u zelf niet beminden, maar geef de toorn, en dus daarmee dat recht en de wraak, plaats. Want er is geschreven, in het Oude Testament zelfs al, mij de wraken, mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, of het vergelden, zegt de Heer. Zo is dat ook. Voor zover wij onrecht lijden, zal de Heer het recht voortbrengen. En nou nog eens zeg ik dan iets wat regelrecht aansluit bij de laatste collegedag en de laatste contactdag. Er is iemand die ons recht zal voortbrengen. Wie? Onze losser. Onze goel. De goel, het Hebreeuwse woord dan maar. Het hoofd van de familie. Want hij is niet alleen de losser, zoals Goel vertaald wordt bij gelegenheid. Hij is ook de wreker, zoals Goel vertaald wordt bij gelegenheid. Het is de functie van de losser. En als hij ons verlost, dan is hij ook degene die hij ons wreekt. Op precies dezelfde grond. En in precies dezelfde functie. We hebben er weliswaar twee verschillende woorden voor. Wij wel. Maar ter aanduiding van de persoon in kwestie gebruikt het even maar één woord. Nou ja, ook twee woorden, maar in volstrekt dezelfde betekenis. Maar de meest gangbare is dan die van Goel. De losser. Maar als elders gesproken wordt over de bloedwreker, staat er net zo goed het woord Goel. De losser. En elders wordt het vertaald, in onze Bijbel maar één keer, dan staat de vertaling. De Amerikaanse Bijbel vele malen, de Engelse Bijbel vele malen, met kinsman, bloedverwant. Geeft de Statenvertaling dus één keer. Maar het is niet maar een bloedverwant, het is de bloedverwant bij uitstek, het officiële familiehoofd. Die het recht heeft tot lossing en daarom als hoofd van de hele menselijke familie ons verlost heeft. Maar als hij ons verlost, is hij dus ook degene, logischerwijze, die ons recht zou doen. En eventueel dus ons zou wreken. Want dat is wat de losse zou doen. Helaas gaat het in ons taalgebruik de mist in, heet zoiets. In dit land van mest en mist. We zijn wel Nederlandisch bezig vanavond, geloof ik, hè? Oh, land van... Goed. Maar, en een test voor ons geloof is dit, hè? Wreekt u zelf niet beminden. Men vindt het moeilijk. Maar als het moeilijk is, is dat gewoon gebrek aan geloof, hoor.
Ja. Ik heb het iets, ik heb als soort, spreek ook wel eens in verband dat van de teken wat God geeft aan Kain, meen ik, dat het ook bloedraak is. Maar...
Ik ben er nooit tegengekomen, nee. Bij Kain kom ik die wraak niet tegen. Integendeel, als daar bloedwraak had moeten plaatsvinden, dan zou Kain ter plekke gedood zijn geworden door de Heer, in plaats daarvan laat hij hem leven. Dus dat is ook al geen wet.
Nee.
Nou ja, hij ging toch dood, hoor.
Ja.
Iets later. En of hij veel plezier in zijn leven gehad heeft, waag ik te betwijfelen. Maar goed, nee, bloedwraak komt daar niet voor. En het teken van Kain, als u daarna vraagt wat het teken van Kain was. Het teken van Kain staat er gewoon achter. Het teken van Kain is dat hij niet gedood kon worden. Dat men hem zocht te doden, maar dat het niet lukte. Dat is het teken van Kain. En daarna dezelfde vraag. En wat is het teken van de Jood, van het Jodendom? Wat is kenmerkend voor het Jodendom? Precies hetzelfde, dat hoewel het altijd met uitroeiing bedreigd werd, valt het niet uit te roeien. Dat is het teken en dat is weer zo, omdat Kain, de broedermoordenaar, Kain in bijzondere mate een type is van het Joodse volk. En de vloek die over Kain wordt uitgesproken is de vloek over het Joodse volk. Men zou zwervende en dolende zijn over de aardbodem. Nog iets Nederlands. En wat is dus de bijnaam van Kain? Ahasveros. De legende van de wandelende Jood, heet zoiets. De zwervende Jood. Nou goed, laat me zitten. Leg ik verder niet aan. Maar dat is het teken van Kain. Hè? Dus je had niet de stempel op zijn hoofd of iets dergelijks. Het teken is gewoon, men zocht hem te doden, maar... Hij ontsnapt altijd. Nou goed. En dat is de positie van het Joodse volk. Trouwens, de afstammelingen, die namen die er genoemd worden, de afstammelingen van Kain, die namen op een rijtje, zijn een prachtige weergave van de hele geschiedenis van Israël. In die volgorde. Kan ik nou niet uitleggen natuurlijk allemaal. Maar het is heel duidelijk, hoor. Tot en met de uiteindelijke bekering van Israël aan toe. Ja. Goed, terug naar Romeinen 12. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Maak je niet ongerust, de Heer zal ons wreken. Het betekent ook dat hij ons zal belonen. Maar het betekent ook dat hij een oordeel zal brengen over onze vijanden die zijn vijanden waren. Nou ja, andersom, het waren zijn vijanden, daarom waren ze onze vijanden. De Heer zal dat wreken, uiteraard. Dat is de hoofdgedachte. En de oud-testamentische uitspraak, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, is nog steeds dus van toepassing in onze bedeling. Met als conclusie vers 20, indien dan, want dan wil zeggen dat er samengevat gaat worden, hè? Samenvattend. Indien dan, uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Kreeg we loon voor van de Heer. Meer dan wanneer we onze vrienden te eten geven. Dat mag je verwachten, dat we onze vrienden te eten geven. Maar als we onze vijanden te eten geven, hè, krijgen we loon voor van de Heer. Het is naar de mens dwaas, dat weet ik wel. Maar goed, de mens is zelf dwaas, dus wat maakt hem uit? En dus, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, u weet wel, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wat dat betekent, blijkt uit het verband, namelijk, de toorn zal groter over hem zijn van Gods wegen. Juist omdat hij van Gods wegen van kinderen Gods zegeningen heeft ontvangen. Niettemin vijandig blijft. Enzovoorts. Als je dus iemand kwaad wil vergelden, moet je het zo doen. Moet je aardig voor hem zijn. Moet toch te doen zijn? Nou goed. Het is toch bij ons? Nou ja. Maar in het algemeen, en dat is ook nog steeds samenvatting van het voorgaande gedeelte, wordt door, vertaald met van, en in een andere tijd zou het in het Nederlands weer bij geweest zijn. Maar dat is meer dan 100 jaar geleden zou het bij geweest zijn. Hè. Wordt bij het kwade niet overwonnen. De Engelsen gebruiken dat woord dan nog. Nog steeds. Wordt van het kwade, kortom, wordt door het kwade niet overwonnen. Met andere woorden, het kwade bedreigt ons en is wel degelijk onze vijand. He? Maar wij zouden het kwade overwinnen. Hoe? Door het met hetzelfde wapenen te bestrijden? Nee. Door het te bestrijden met het goede. Want wat is nou het tegenovergestelde van het kwade? Heel simpel. Kan een klein kind begrijpen. Het kwade moet bestreden worden. Waarmee bestrijd je het kwade? Met het goede. Het tegenovergestelde dus. Ja, met bloemen, broeder, ja. Als je die voorhanden hebt. Nou goed. Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Dan ben je compleet terug in vers 1. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat is wat we zouden zoeken. Ondanks al het kwade, niet alleen om ons heen, maar ook het kwade dat op ons afkomt. De enige die om staande te blijven is inderdaad door het goede aan te hangen. Want dat is het werkelijke tegenovergestelde van het kwade. Zie? Wij voeren de strijd in het vlees, zegt de apostel in de brief aan de Corinthiërs. Maar de wapenen in die strijd zijn niet vleeselijk. Maar geestelijk. En daarmee wordt het vlees overwonnen. En zo wordt het kwade overwonnen door het goede. Daar gaat het om.
Omdat er altijd kwade toch op het, de veroorzaak terugvallen, heb ik vaak gelezen.
Dat is ook zo.
Ja.
Ja, het gaat altijd zo. De duivel op verslot is degene die het geweld des doods heeft en die de dood heeft geïntroduceerd in de wereld. En wat is het resultaat?
Zelfmoord.
Hij gaat zelf de dood in. Hij wordt daarin geworpen. Gaat het altijd. Mijn vader die kon het nog sterker vertellen, maar dan moet ik voorbeelden geven, dat kan ik dus niet doen. Maar die zei, ik heb in mijn leven aardig wat vijanden gehad. En wat ik ervan gezien heb, is dat ze allen ondergingen uiteindelijk door de wapens die ze zelf gebruikten. Sorry dat ik het niet kan uitleggen nu. Maar dat was wel zo. De wapens die men zelf hanteert ten kwade, door diezelfde wapens, waaruit het wapen ook zou bestaan, door diezelfde wapens zal men verslagen worden. Dat is de algemene regel. Maar goed. Nee, de Bijbel zegt het ook, hè. Wie het zwaard hanteert zal door het zwaard gedood worden. Zo werkt het ook. Hè? En zo komen wij bij hoofdstuk 13... Alle ziel, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want ze is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Waarbij de apostel dus nadrukkelijk stelt dat wij als gelovigen onderworpen zijn aan wat we dan maar noemen de menselijke overheid. En dat hij dat zo nadrukkelijk doet, dat is natuurlijk omdat mensen nou eenmaal geneigd is enerzijds om zich aan die overheid te onttrekken als individu. En bovendien, gelovigen kunnen dan altijd nog zeggen, ja, maar ik hoor daar niet meer bij, ik hoor niet bij die wereld. Ik ben daaruit gegaan, ben daaruit verlost, ik ben verlost van de eerste beginselen der wereld. Ik heb een hemelsburgerschap en niet een aardsburgerschap. En nog eens wat, want er zijn nogal wat schriftplaatsen zo in dat verband aan te halen. Dat mag dan zo zijn, Maar dan wijs ik hem erop hoe het er precies staat. Er staat alle ziel. Alle hoef ik niet uit te leggen. Dat betekent gewoon elke. Alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen. Datgene wil zeggen dat onze ziel onderworpen zou zijn aan de overheid. Waarna dus de vraag is, de bekende vraag is, niet eens wat is de overheid, maar wat is een ziel? En dat weet de overheid precies. Want, ja, meer dan één op zich, broeder, ja. Want gemeenten tellen nog altijd een aantal zielen. Dat is de klassieke uitdrukking daarvoor. Een gemeente van zoveel zielen. Ook een seculiere gemeente bedoel ik. Ziel is namelijk de term voor de mens als zodanig. Dat is het makkelijkste. De mens. Wel te verstaan. In ieder geval de natuurlijke mens heet zo. Want Adam werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. En doordat hem ingeblazen werd de geest des levens, of wat er dan maar precies staat, want daar ga ik nou toch niet op in. Nadat hem dat ingeblazen werd, werd hij, al zo werd de mens, tot levende ziel. Meestal leggen we de klemtoon op ziel. Ik persoonlijk leg liever de klemtoon op levend, want al zo werd de mens een levende ziel. Doordat God hem die adem inblies, om zo te zeggen, niettemin is de mens een ziel. Er zijn wat misverstanden in omloop. De eerste is, heeft de mens één ziel? Het antwoord is, aarzelend. Want het is beter en makkelijker om te zeggen, de mens is een ziel. Want dat staat er ook. De eerste keer als het woord voorkomt, alzo niet, alzo kreeg de mens een ziel, alzo werd de mens een ziel. Een ziel is een mens en een mens is een ziel. De volgende vraag, die heeft hier niks mee te maken, maar die wordt het meest gesteld. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? En het antwoord is, in de meeste christelijke boeken die deze titel dragen, dat zijn er nogal wat, die beweren ja, maar het Bijbelse antwoord is nee. Want de ziel, die zondig, voorbeeld van alliteratie, bedoel ik. De ziel die zondigt zal sterven. Toch? Dus de mens is een levende ziel. Tegelijkertijd is hij ook een stervende ziel. En de ziel van de mens is sterfelijk. Sterker nog, in onze vertaling is er, ik bedoel altijd de Statenvertaling, hè? In onze vertaling is er eigenlijk een beetje mee gerommeld. Ik weet niet waarom, dus na 400 jaar of 350 is het niet meer zo makkelijk te achterhalen. Maar er is zelfs sprake van het woord ziel in het Oude Testament in elk geval, terwijl het vertaald wordt met lichaam en zelfs met doodlichaam. In het Oude Testament worden er zelfs lijken aangeduid als ziel. Als het nou ook daar met ziel hadden vertaald, dan zou die kwestie van die sterfelijke of onsterfelijke ziel, die zou nooit meer aan de orde gekomen zijn. Maar ik denk dat men het anders vertaald heeft, omdat men andere ideeën had over het begrip ziel. Ideeën die ontleend zijn aan het Griekse taalgebruik. Maar ja goed, het is een taalkundige kwestie in werkelijkheid en daarom ga ik er dan toch maar niet uitgebreid op in. Dan kan ik wel zeggen hoe het zit. De ziel is de mens, eventueel ook de stoffelijke mens. Bij gelegenheid wordt het woord ziel gebruikt wel degelijk voor het lichaam, zelfs voor een dood lichaam. Dus ziel zonder beperking in de context is de gehele mens. Als het woord in een woordenboek zou staan, ik heb het nooit nagekeken, maar als het in een woordenboek zou staan, is het de aanduiding, althans in de Bijbel, van de gehele mens, inclusief zijn lichaam, en zo soms zelfs specifiek zijn lichaam. Want als het gaat over lijken, is er van niks anders misspraken. Dode lichamen dus, vertaalt het dan. Er is er van niks anders misspraken dan alleen maar een stoffelijk overschot, niettemin heet het ziel. Nou ja, dode ziel bijgelegen. Als indien iemand onrein is van een dood lichaam, staat er dan in de wet, hè? Je weet wel de beschrijving van offer van de rode vuist. Indien iemand onrein is van een dood lichaam, dan staat gewoon dode ziel. En in sommige gevallen staat er zelfs alleen maar ziel. En omdat uit het verband wel blijkt dat het gaat om een overledene. Maar het punt is dat het woord ziel de aanduiding is, Niet maar alleen van het lichaam, in sommige schriftplaatsen overigens wel, want dat is de taalkundige verschijnsel, dat woorden in hun betekenis, in toepassing, beperkt worden door de context. Dan krijgen ze een smallere betekenis. Maar normaal gesproken, ziel is de aanduiding van de hele mens en de nadruk ligt daarbij gewoonlijk op de levenswandel. De wandel is namelijk de ziel en de ziel is de wandel. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zelfs met grote nadruk. Het praktische leven. Vroeger zei ik wel eens, kijk, een lichaam is wat gefotografeerd kan worden. Een ziel niet, maar het kan wel gefilmd worden. Hoewel, in sommige gevallen is het niet te filmen hoor. Maar het beweegt, het is het actieve leven van de mens. Dat is de ziel. En in de praktijk, onze ziel is ons praktische leven, inclusief het leven dat wij al achter ons hebben. Vandaar dat we met hart en ziel iets zijn of iets doen. In de praktijk is dat toch hetzelfde, maar vooruit. En zo heet dat dan. En als de burgemeester van een gemeente van zoveel zielen, gaat het inderdaad niet maar om die lichamen, maar gaat het inderdaad om de levende, de handelende, de wandelende burgers van het dorp of stad, kortom de gemeente. Daar gaat het om. Kort, een ziel is dus gewoon een actief levende mens. En aangezien er een eind aan komt aan het actieve leven, is dus de ziel sterfelijk. Dat is wat het is. Nou goed. Wat we in de schrift erover lezen, ik zeg het nu kort, want ik besef dat we kunnen ook al een week lang elke avond over praten. Maar nu ik het er toch over heb, vat ik het kort samen. Van het lichaam van de mens staat dat het gaat naar het graf, het wordt begraven. Het is stof en keert tot stof weder. En van de ziel staat eventueel dat het gaat naar het dodenrijk. Maar bij nader inzien... Want er is nogal verwarring over. Bij nader inzien is dat verschil eigenlijk nauwelijks aanwezig. Want het graf wordt geacht het dodenrijk te zijn. Want dodenrijk en graf hebben met elkaar gemeen dat ze zich bevinden onder het aardoppervlak. Al loopt het aardoppervlak bij gelegenheid steil omhoog. In een rotsgraf of zo. Maar het is onder het aardoppervlak, is het idee. Maar het verschil tussen beiden eventueel is dat een graf is fysiek, stoffelijk, en het dodenrijk niet. Maar die woorden worden tamelijk door elkaar gebruikt. Niet altijd, soms wordt er een nauwkeurig verschil gemaakt, hangt af van het verband waarin het genoemd wordt, uiteraard. Maar als er sprake is van een dodenrijk, dan vindt men daarin toch niet zielen, maar geesten. Dat is in ieder geval de regel. De geest van de mens is het wezen van de mens. Het wezen van de mens wordt in de praktijk gevormd tijdens zijn leven. Het praktische leven van de mens vormt zijn geest. Vul maar één ander woord voor geest in, namelijk denken, dan begrijpt u waar het over gaat. Niet alleen is denken bepalend voor het leven, maar het is andersom ook. Ons denken wordt door het leven bepaald. En daarom is het van belang hoe wij leven, waarop wij ons richten, waar we ons mee bezighouden. Want het is in hoge mate bepalend voor ons denken en daarom de vorming van onze persoonlijkheid. Dat is niet een goed woord, maar laat ik zeggen de vorming van ons wezen, de vorming van onze geest. Van geest is dan ook verder geen sprake bij de schepping van Adam. Het was materie, het was stof, God blies in hem. Adam, neshama, niet het gewone woord voor geest overigens hoor, echt niet, een heel ander woord. Adam, neshama, en alzo werd de mens een ziel. En dan vraag je, waar is nou de geest van de mens? En het antwoord is, er was er nog niet, er moest nog gevormd worden. En dat wat gevormd wordt, is precies wat van de mens overblijft. Het lichaam fungeert als de verpakking, wat erin gestalte krijgt, gestalte tussen aanhalingstekens, is de geest, en als het lichaam verdwijnt, blijft de geest over. En die vind je dus eventueel in het dodenrijk. Geest in de gevangenis uit 2 Petrus of zo. Hè? Nee, 1 Petrus is het, dacht ik. Maar vooruit. Of eventueel in de hemel. En voor de ene uitzondering over de zielen onder het altaar die gedood waren. Uit Openbaring hoofdstuk 6. Leuk, hè? Onsterfelijke zielen? Nee, het waren zielen onder het altaar die gedood waren. Punt 1, dat was een visioen. Punt 2, wat erbij verteld wordt, is dat hun levensweg nog niet afgelopen was, want ze zouden opgewekt worden en weer verder leven in de 1000 jaar. Dat staat er allemaal bij. Nou, een paar hoofdstukken verder dan staat de rest van het verhaal. Maar het doet er nou niet toe. Kortom, dus een uitzonderlijke situatie daar. Maar de normale situatie is deze. De ziel is het aanduiding van de actief levende mens. De mens zoals hij in zijn doen en laten kan waargenomen worden hier op aarde. Vandaar dat men ook wel zegt, de ziel is de oude mens. Daar ben ik het niet mee eens. Want wij zijn nieuwe scheppingen en we hebben wel degelijk of zijn wel degelijk een ziel. En tot ons wordt ook gezegd, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Dat wil zeggen dat ons praktische leven hier op aarde onderworpen zou zijn aan de machten die over ons gesteld zijn. Ons denken niet. De ziel is namelijk niet het denken. De geest is niet onderworpen aan aardse overheden. Zodra dat gebeurt, dan bemoeit de overheid zich met dingen waar die zich niet mee moet bemoeien. En dat gebeurt natuurlijk wel. Denk maar aan de dagen van de reformatie, althans in Nederland. De overheid zich bemoeide met het denken van de mens. En in de loop der eeuwen heeft de overheid dat natuurlijk wel meer geprobeerd. Om echt macht over de mens te krijgen. Over zijn geest, over zijn denken, over zijn geweten. Met dank aan de zwerver. U weet toch, in de dagen van de reformatie, die strijd tegen de Spanjaarden en dat soort dingen meer. Dat ging om godsdienstvrijheid, maar meer nog, het ging om gewetensvrijheid. Het is mij ook nooit duidelijk geworden of Willem van Oranje, de vader des vaderlands, nou protestant of rooms-katholiek was. Ik heb het niet kunnen bijhouden, want hij is onderweg wel een paar keer geswitst. Maar de strijd die hij voerde was wel degelijk steeds aan dezelfde kant. Niet voor de protestanten, zeker niet voor de rooms-katholieken, maar voor gewetensvrijheid. Daar ging het om. De overheid zou zich niet moeten bemoeien met het denken van de mens. Het is altijd het probleem geweest, de eeuwen door, onder alle ontwikkelde volkeren. Niet ontwikkelde volkeren speelt het niet zo'n rol. Daar schijnt minder gedacht te worden, al mag ik dat natuurlijk ook weer niet zeggen. Dus dat, nee, ik heb wel macht over willen uitoefenen, maar waarover oefen je dan macht uit? Dan ben ik serieus. Maar in beschavingen, zal ik maar zeggen, onder ontwikkelde volkeren, is dat altijd het probleem geweest. De overheid wil macht over het totale mens. Nou goed, dat is niet de bedoeling. En tot ons wordt ook gezegd, niet alle geest zij de macht over aangesteld onderworpen, want onze geest is maar aan één macht onderworpen, en dat is die van de Heilige Geest. Nou ja, aan de Heer Jezus Christus dus. Maar onze ziel, onze praktische wandel, zou wel degelijk onderworpen zijn aan de overheid. Dat is de regel. Daarna krijgen we de beruchte praatgroepen, omdat er altijd zoveel uitzonderingen zijn. En omdat men altijd trekt aan de grens. Tot hoe ver gaat dat dan? Enzovoorts. De een vindt dat het verder moet gaan. De ander vindt dat het niet verder moet gaan. Degene die vindt dat het verder moet gaan, die zijn links. En degene die zegt dat het niet verder moet gaan, zijn rechts. Zo zit dat ongeveer, hè? In de politiek althans. Maar het punt is gewoon dat ons praktische leven onderworpen zou zijn, wel degelijk, aan de menselijke overheid. En als wij dan zeggen, maar daar waren wij toch aan ontrokken, zegt Paulus hier, ja, dat kan al wel zijn, maar het neemt niet weg dat de menselijke overheid een ordinantie gods is. En dat is niet de Calvinistische term, dat is gewoon de Bijbelse term. Een instelling van God. Het probleem daarmee is vervolgens ook weer maar hoe ver strekt dat? En dan zeg ik nou, dat strekt niet zo ver dat God dan dus kennelijk de uitslag van de meest recente verkiezingen bepaald heeft. Bovendien, in Amerika had hij dat dan wel iets duidelijker mogen doen, denk ik dan. Nee, ik vind het wat prachtige argumenten. Denk je dat God bepaalt wie daar president wordt? Nou, had hij toch een paar kruiwagens erbij nodig. Van vrouwelijk geslacht heb ik begrepen. Om hem, laat maar zitten. Om dan wat geregeld te krijgen. Ik geloof daar helemaal niet in. En dat is ook niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is dat God de wereld heeft losgelaten. Maar neem niet weg dat de overheid, de menselijke overheid, laten we zeggen nationale overheid als zodanig, wel degelijk een instelling van God is. Dat wil niet zeggen dat hij de leden ervan heeft aangesteld, maar wel dat hij die instelling tot stand gebracht heeft. Hè? Nee, hij heeft gewoon die overheid aangesteld en hij heeft geregeld dat mensen over mensen heerschappij zouden hebben. En zo staat het zwart op wit, want de volgende vraag is natuurlijk: wanneer heeft hij dat dan ingesteld? En het antwoord is: sinds de zondvloed. Toch? En alle dispensationalisten worden geacht dat weten. Want waar Paulus het hier over heeft, is over wat wij dan noemen de bedeling van het menselijk bestuur. En als in Genesis, wat was het, hoofdstuk 9, meen ik, gezegd wordt: wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, is het niet de instelling van de wraak of zoiets, maar is de instelling van dat wel degelijk mensen heerschappij zouden hebben over andere mensen. Want de klemtoon behoort als volgt te zijn: wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En de gedachte erachter is natuurlijk dat er nou eenmaal mensen zijn, vermoedelijk erg veel verhoudingsgewijs, die dat nodig hebben. Die nodig hebben dat mensen boven hen staan en wat regelen. Bovendien, vergis je niet, die overheid wordt hier als zegen van God beschreven. En hoewel ook ik natuurlijk veel kritiek heb op de overheid bij gelegenheid, niet dat ik er wakker van lig, maar ik laat dat bij gelegenheid duidelijk wel eens blijken, moet ik toch zeggen dat het toch een zegen is. Nou ja, wij vinden dat de overheid in bepaalde opzichten te weinig doet, in andere opzichten veel te veel, daar bemoeien ze zich mee. Maar goed, in sommige opzichten veel te weinig. Maar aan de andere kant, we mogen toch blij zijn voor wat er dan nog gedaan wordt. Ik moet er toch niet aan denken dat ik hoogst persoonlijk mijn eigen huis en haard zou moeten verdedigen. Want dan kom ik met die slappe handjes en dunne polsjes niet zo ver. Ik ga voor iedereen aan de kant, hoor. Ik win het nooit. Ben je serieus? En je zal maar in een anarchie leven, zal ik maar zeggen, waarin het rest van de sterkste geldt. Dan had ik mijn 55ste denk ik toch niet gehaald. Dan ben je serieus. Daar ben ik nog altijd blij mee dat er van overheidswegen toch het een en ander geregeld wordt. Reden genoeg om er dankbaar voor te zijn. En hoeveel wij dan ook daarover wellicht klagen, hoeveel kritiek we dan wellicht ook hebben, vooral wij Nederlanders natuurlijk, en met recht. Hoeveel kritiek wij dan ook hebben, mogen toch blij zijn te leven in een land als het onze, tot op heden nog wel. Ja, waar het naartoe moet, weet ik ook niet, maar ik weet waar ik naartoe ga, dus après nous le déluge. Om het dan ook maar in het Nederlands te zeggen, broeder. Je m'entiendrai en après nous le déluge. En bovendien papa Fumune piept. Die heb ik ook onthouden. Ja. Nou goed. Het zal mijn tijd wel uitduren in gewoon Nederlands. Maar het beginsel blijft dus gewoon dat wij zeker, juist omdat wij gelovigen zijn, ons zouden onderwerpen aan de ordinantie Gods. Dat is het. Daarna hebben wij een probleem. Nou, niet echt. Maar goed, als je zoekt, heb je meteen een probleem. Want in onze cultuur is het zo al sinds eeuwen dat men vindt dat een overheid door de mens, door het volk moet worden verkozen. Wij noemen dat democratie en wij beschouwen dat als alleen zaligmakend. Dat is het uiteraard niet. En bovendien, ik moet u er ook meteen bij zeggen dat democratie eigenlijk volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels is. Ja, vervelend genoeg. Maar het is zo. Daarna denk ik, ik zou toch geen betere, staatsvorm weten, eerlijk gezegd. Maar het is mijn vak ook niet. Maar ik stel me altijd zo voor dat het toch wel wat beter zou zijn wanneer mensen die werkelijk bekwaam zijn, gezamenlijk de overheid zouden vormen. Niet de mensen die wij kiezen en die onze stemmen hebben weten te verwerven omdat ze zich goed weten te verkopen, die moet in een handel gaan, denk ik altijd. Dat doen ze meestal ook na verloop van tijd. Of ze hebben dat daarvoor gedaan en doen de regering daarna als hobby. Daar heb je ook niet zoveel aan, denk ik, aan hobbyisten in dat geval. Nee, maar ik begrijp toch wat ik bedoel. Democratie wordt geacht te zijn de regering door het volk. Demos, dus volk. Ik persoonlijk zou toch altijd nog een aristocratie prefereren, want aristo wil zeggen de beste. Ik heb liever de besten in de regering, die zitten er nu niet. Want we hebben een democratie. Begrijp je wel? En hoe dat dan geregeld moet worden, heb ik de ballen verstand niet van, kan ik u ook niet vertellen. Maar ik heb liever de goeie daar zitten dan, om met de woorden van Wim Kant te spreken, al die afgestudeerde, half afgestudeerde dokter Andersen. Nou goed, laat me zitten. Nee, ik bedoel het niet echt serieus, maar goed, iemand met een grote mond en een mooi praatje, die gaat de politiek in. Als je verder niks kunt, zeg ik altijd, kun je altijd nog in de politiek. Niet om lelijk over die mensen te doen, maar laat ik het er andersom zeggen. Als je dat mooie praatje niet hebt en als je jezelf niet weet te verkopen, kom je daar in ieder geval niet terecht. En dat is nou net wat ik er tegen heb. Mensen met mooie praatjes, gladde jongens, gladde verkopers. Die had ik daar liever niet. Toch? Die nemen geen beslissingen namelijk. En dat is nou net het probleem waar we al tientallen jaren in Nederland mee te maken hebben, toch? Na de oorlog moest er opgebouwd worden, moest er doortastend opgetreden worden. Dat is ook gebeurd. En toen dat gebeurd was, hield het op. Dat is echt waar. Dan worden de problemen vooruitgeschoven en ze stapelen zich op. We raken eraan gewend dat alles zich opstapelt. Toch? Files, auto's, water, mensen zelf. Stapelen zich allemaal op. Gebouwen, flats worden hoger en hoger. En noem maar op. Maar goed, laat maar zitten. Maakt mij verder niet uit. En ik kan het ook niet helpen en ik kan het zeker niet beter. Dus laat me zitten. Maar het beginsel is dat wel degelijk die overheid van Gods wegen is aangesteld. Ik houd het er ook op dat allen die daar ooit in betrokken zijn een verantwoordelijkheid dragen in die positie. Niet tegenover het volk, maar tegenover God. Als je deel uitmaakt van de regering, zal ik maar zeggen, of wat ermee samenhangt, de overheid, wat het ook is, dan heb je in de eerste plaats de verantwoordelijkheid niet naar het volk, dat is de omgekeerde wereld. En in de democratie is een heleboel echt helemaal omgekeerd, hoor. Dan heb je verantwoordelijkheid naar God toe. En als men zich dat bewust zou zijn, ja, men gelooft daar niet in, maar als men zich dat bewust zou zijn, zou men het werk ongetwijfeld een stuk beter doen. En ik denk dat we dan ook geen files hadden, eerlijk gezegd. Huh? En nog een paar dingen niet die we liever kwijt waren, maar vooruit. Goed, daar gaan we verder niet om, maar we moeten er niet meer in lezen dan er staat. Er staat gewoon, de overheid is een macht die van God is ingesteld, is een ordinantie Gods. En God wil dat wij als kinderen Gods ons daar ook inderdaad aan onderwerpen. Zie, daar is ook niks moeilijks aan. Betekent dat we alles moeten doen wat de overheid ons opdraagt? Nee, maar de overheid draagt ons godzijdank ook gelukkig niet al te veel op. Toch? En zo wijs is de overheid wel, als ze ons van alles gaat opdragen, dan kunnen ze meteen naar huis natuurlijk, die jongens, hè? Want dat doen wij Nederlanders gewoon niet. Toch? Behalve belasting betalen natuurlijk. Dat is begonnen in de 80-jarige oorlog, toen moesten wij de 10e penning betalen. 10% belasting. Kan je je voorstellen, wat een zegen. Ja. Hoeveel betalen we nu? Hebben we 80 jaar voor gevochten tegen de 10e penning. En nu betalen, hoeveel betalen we nu? Oh, u bent Nederlander, u wil mij dat niet zeggen. Nee. Nou, laat me zitten. Oh, broeder, veel meer. Ik heb het niet alleen over inkomstenbelasting, hoor. Ik heb het over je litertje benzine, onder andere. En je litertje oude klaren. Wat dacht je wat? Over je pakje check. De overheid is blij dat zoveel dingen ongezond zijn, dan kunnen ze er flink belasting over hebben. En ze vertrouwen erop dat we stug doorgaan. Met autorijden, met drinken en roken. Dat was nog wat, maar... En werken natuurlijk, ondanks de inkomstenbelasting. Zo werkt zoiets. Nou, in ieder geval... Ja, het is een komische situatie als je erover nadenkt. Maar goed. Maar het is dus ook inderdaad niet zo dat wij de overheid gehoorzaam zouden zijn. Dat staat namelijk ook nergens. Echt niet, dat staat nergens. Gelukkig. Ja.
Die houden erin.
Die houden erin, jazeker. Maar er staat wel dat we de overheid onderdanig onderworpen zouden zijn... en als overheid dus zouden erkennen met alle consequenties van dien. Maar men zou goden meer gehoorzaam... Nou komt pas het woord gehoorzaam. Uit handelingen 4 is geloof ik, of 3. Men zou goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Hebben we die nog? Gehoorzaam wil zeggen 100%. Onderdanig zijn of onderworpen zijn wil zeggen dat men zijn positie kent. En daaruit leeft, maar het wil niet zeggen dat onder alle omstandigheden men zou moeten gehoorzamen aan de overheid. En het staat ook inderdaad nergens. Ik zou niet weten waar. Ik zou wel weten waar ik het zoeken moet overigens. Het zou moeten zijn bijvoorbeeld in Titus 3. Laat ik die, kan ik nog even... Nou ja, vooruit, snel dan. In Titus 3, leggen we Titus 3 er even naast, want er schrijft de apostel ook het een en ander daarover. Titus 3, vers 1. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Onderdanig. En dan... Dat zij, staat de vertaling, hun gehoorzaam zijn. Maar u hebt hopelijk een echte goede Statenvertaling. Dan ziet u dat het woordje hun schuin gedrukt staat. En dat het er dus niet staat in de grondtekst.